Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met jullie vanochtend naar Matteüs, hoofdstuk 4, naar de verzoeking in de woestijn. En we zullen lezen Matteüs, hoofdstuk 3, vanaf vers 16. Daar staat, en Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde, zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen en gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. En Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. En toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er is geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. En toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Nou, tot zover. Ja, nou, dat de Heer gedoopt is hier, gaat hij naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Een hele bekende geschiedenis. Ik denk dat iedereen het wel kent en het is iets wat bij de kinderen al vroeg binnengebracht wordt, hè, dat de Heer de aanvallen van de duivel pareert door de bekende woorden, er staat geschreven. Dus hier in vers 4, vers 7 en vers 10 van Matteüs 4, staat geschreven. En vervolgens zien we dat de duivel afdruipt. Het probleem echter met deze geschiedenis is dat het er ook vaak toe leidt, in ieder geval bij mij heeft geleid dat het al snel tot de conclusie kan leiden dat als je maar genoeg van de Bijbel afweet, als je maar genoeg Bijbelkennis hebt, dat je daardoor de overwinning haalt. Als je maar genoeg weet, dan heb je op alles een antwoord en kun je elke aanval van de duivel pareren. Alleen, ik wil laten zien dat de Heer hier iets meer demonstreert. Het gaat er niet alleen om dat we kennis hebben van de Bijbel, maar hoe men die Bijbel hanteert, hoe men die schrift hanteert. En dat bracht hem de overwinning. Of om het met andere woorden te zeggen, het gaat er niet zozeer om dat wij meester worden over de schrift, maar dat het woord van God Heer en meester zou worden in ons. En dat zou tot de overwinning leiden vervolgens. Dat zou ons de overwinning geven en daarmee pareren we de aanvallen van de duivel. Het zou van binnenuit moeten komen. Nou, en dat is wat in deze geschiedenis eigenlijk naar voren komt. Wanneer we de evangeliën lezen en lezen over de geschiedenis van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dan zien we eigenlijk dat er niet zo heel veel staat beschreven over zijn persoonlijke leven. Over hoe hij eruit zag of hoe hij erbij liep. We weten niet wat hij at, wat hij dronk. Nou ja, van sommige dingen staat het erbij. En ook dat het veel was. Althans, dat vonden anderen. Maar we weten in ieder geval niet hoe laat hij naar bed ging, of hoe hij zijn koffie dronk, of hoe hij zijn eitje gebakken wilde hebben. Het staat er niet bij. En als dat belangrijk zou zijn voor ons, als wij navolgers van de Heer zouden moeten zijn, in die zin, dan had dat er natuurlijk wel bij gestaan. Zelfs de kleur en de lengte van zijn baard staat er niet in beschreven. En iedereen heeft toch altijd een plaatje van die Heer met die baard, toch? Of ben ik de enige? Ja. Maar het staat er gewoon niet bij, we weten het niet. En het hele punt is dat we hem ook niet op die manier zouden navolgen. Wat we zouden leren uit de geschiedenissen die beschreven staan in de evangeliën is niet zozeer wie Jezus van Nazareth was, maar wie de Zoon van God is. Dat zouden we leren. We zouden hem niet naar het vlees kennen, zoals de apostel Paulus later in de brief aan de Korintiërs zegt, maar we zouden hem naar de geest leren kennen. In zijn opstanding. Nou, en dat is wat vervolgens de geschiedenissen laten zien. Wie is de Heer Jezus Christus? Wie is Gods Zoon? Wie is Hij? Nou, en als we leren wie Gods Zoon is, niet was, is, dan leren we ook vervolgens wie God zelf is. Want door de Zoon leren we de Vader kennen. Hij doet ons de Vader kennen. Maar dat staat eigenlijk los van zijn omwandeling, het platte leven op aarde van de Heer. We zouden daar doorheen leren kijken. Nou, en dan, als we zo de geschiedenissen bestuderen, dan blijkt dat we bijvoorbeeld leren hoe zijn wezen is, wat zijn werk is. En daaruit blijkt zijn geloof. Dat is wat er naar voren komt. Zijn rotsvaste vertrouwen in het woord van God. Er staat geschreven, maar dat komt voort uit zijn geloof. Daar ging hij op staan. En vaak, vele malen zegt hij, weten jullie dan niet dat er geschreven is door de profeten, of dat er gezegd is door de profeten dit, dit en dit. Dit zou er gebeuren en daar wandelde hij in. Daar stond hij op. Daar rekende hij mee. En dat is wat naar voren kwam. Of zijn nederigheid. Namelijk zijn onvoorwaardelijke onderwerping aan zijn hemelse vader. Ja, we zongen net dat hij kwam om ons te dienen. Ja, maar dat is maar een bijproduct. Hij kwam om zijn vader te dienen. En het resultaat was dat er leven voor ons beschikbaar kwam. Maar hij was trouw aan zijn hemelse vader. Dat is wat naar voren komt. Maar het is waar. Zijn liefde naar gevallen zondaars komt natuurlijk ook naar voren in de evangelie. Maar wat komt er nog meer naar voren? Zijn liefde naar zijn vrienden, zijn discipelen, die hij later zijn vrienden noemde en die later zijn broeders werden. Dat is wat naar voren kwam. Maar ook zijn zeer scherpe veroordelingen naar al diegenen die proberen het woord van God te verdraaien en naar hun eigen hand te zetten. Naar al diegenen die dachten het beter te weten dan God zelf en dachten een eigen gerechtigheid tot stand te kunnen brengen door middel van werken der wet of werken van het vlees. Eigenlijk hetzelfde. Hij kon woest worden als men het woord van God schade aandeed. Als men het woord onrecht aandeed. Want hij was daar trouw aan. Dat was zijn leven, dat kwam van binnenuit. En als je aan het woord van zijn vader kwam, dan kwam je aan hem. Nou ja, in Johannes 2 keerde hij die tempel om. Hè? Dat is iets wat van binnenuit kwam. Dat is ook onze Heer. Dat was niet alleen maar een lieve, zachtaardige man. Er zit veel meer aan vast. Want hij toont ons wie de Zoon van God is. En wat daarin naar voren komt, is zijn trouw. En zo is hij nu een goed en getrouw hoge priester. Nou, en verder is er maar weinig bekend van het leven van onze Heer. En voor zover er iets bekend is, zegt bijvoorbeeld Johannes dat er maar weinig is opgeschreven. Hè? Er zijn maar een aantal wonderen en tekenen opgeschreven. Want als alles opgetekend zou worden, dan zouden de boeken der wereld dat niet kunnen bevatten, staat erin. Johannes, even kijken, 21 vers 25. Ik denk dat dat ook niet al te letterlijk genomen moet worden. Maar u begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Hij heeft veel meer gedaan. En het noodzakelijke is voor ons opgeschreven. Opdat wij de Zoon van God zouden leren kennen. Nou, en dat gebeurt ook aan de hand van de verzoeking in de woestijn. We zouden niet alleen maar terug moeten denken dus aan wat de Heer in het verleden deed, waardoor hij de overwinning behaalde. Maar het zegt ook iets over wie de Heer nu is en wat hij doet in onze dagen. Daar spreekt het dus ook over. Nou, je zou de verzoeking in de woestijn kunnen opvatten als een soort intermezzo in de algemene geschiedenis hier. Want de Heer Jezus die wordt gedoopt in Johannes 3 vanaf vers 16. En vervolgens vertrekt hij naar de woestijn. En zodra hij daar weer vandaan komt, gaat de lijn weer verder met Johannes de Doper. Nou, die is dan opgepakt of daar hoort hij dan van. Maar in de tussentijd is hij in ieder geval even weg. Nou, we zullen straks zien dat dat alles te maken heeft met onze dagen, waarin we de Heer even niet zien op aarde. Waarin hij even weg is. Hij is namelijk in de woestijn. Hij is buiten het land. Want als wij kijken naar de doop van de Heer en dan eventjes de letterlijke geschiedenis loslaten, dan zouden we toch vrij snel moeten kunnen vaststellen dat dat niet zozeer spreekt over wat er toen letterlijk gebeurde, maar dat het over zijn eigen dood en opstanding spreekt. Want lees maar even mee. En Jezus, gedoopt zijnde, in vers 16 van Matthäus 3, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. Nou ja, waarom worden wij gedoopt? Daarmee beelden wij toch ook uit dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Nou, dat is wat de Heer hier zelf ook uitbeeldt, alleen hij keek vooruit. Hij beeldt hier zijn eigen dood en opstanding uit. Zijn eigen wedergeboorte, want de Heer zou zijn leven afleggen en hij zou het van de Vader weer krijgen na 3 dagen. Maar dat is nieuw leven, het leven van de nieuwe schepping, het leven van het nieuwe verbond. Dus we vinden hier een weerspiegeling van wat hij zou doen, namelijk doodgaan en weer opstaan. Nou, en de Heer zag dat dus voor zijn ogen, nou ja, hij beleefde het zelf. En dan staat er dat hij terstond uit het water opklom. Nou, normaal zou er niet terstond bij hoeven staan. Maar terstond, dat geeft iets aan van hij ging onder en hij ging gelijk weer boven. Ja, dat hebben we bij verschillende doopdiensten wel eens gezien. Dan denk je, is hij wel helemaal onder geweest? Hè? Maar terstond, dat is gelijk. Onder en weer boven. En wat wordt daar nou mee uitgebeeld? Nou, normaal gesproken zouden doden pas opstaan aan het einde van de oude schepping. Ten laatste dagen, en dan heet het de jongste dag, namelijk bij het aanbreken van de nieuwe schepping, letterlijk. Dan zouden de doden opstaan. En verschijnen voor de witte troon en, nou ja, de een links, de ander rechts, zoiets. Hè. Maar hier staat de Heer terstond op. Hij zou namelijk al ver voor die tijd opstaan. Hij zou namelijk als eersteling van de nieuwe schepping opstaan uit de dood en dat nieuwe leven al hebben. Veel eerder dan de normale gang van zaken dus. En terstond stond hij dus op. En hij is daarmee in alles de eerste geworden. Maar wij, als gelovigen in Christus Jezus, zijn ook al ver voor die tijd opgestaan uit de dood. Wij leven nog in die oude zak. Ons aardse leven, het leven wat wij van onze ouders hebben ontvangen, dat is weliswaar tijdelijk. Maar wanneer wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, ontvangen wij dat nieuwe leven dat niet meer ophoudt. Eeuwig leven dus. En zo hebben wij ook al opstandingsleven ontvangen ver voordat de letterlijke nieuwe schepping al zichtbaar is. Wij zijn nu nieuwe schepselen, zegt 2 Korinther 5 vers 17. Het alles, hè, wat staat er letterlijk? Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En dat wordt op gelovigen in onze dagen van toepassing gebracht. Nieuw leven dus. Nou, en wij zijn dus als eerstelingen verbonden aan Christus. De eersteling Christus en wij als eerstelingen. Nou, dat wordt dus bijvoorbeeld in de oogst uitgebeeld. Toch? Die eerstelingen garf en daarna die eerstelingen waar die broden van gemaakt worden en die worden door de priester opgeheven. Dat is wat de gemeente uitbeeldt. Ver voordat de werkelijke oogst plaatsvindt. En vervolgens staat er dan en ziet, de hemelen werden hem geopend. En nu lees ik het met een andere klemtoon. En ziet, de hemelen werden hem geopend. Want dat is eigenlijk wat er gebeurde. Alleen hij zag het. Het was onzichtbaar voor de wereld. Het was alleen voor de Heer. Het was alleen voor de gelovigen dus. Anderen niet. En zo staat er bijvoorbeeld in Hebreeën 2 dat alle dingen hem aan zijn voeten zijn onderworpen. Alleen ziet de wereld nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. In Hebreeën 2 vers 8. En wat staat er dan in het vers daarna over de gelovigen? Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zien alleen de gelovigen. En dat maakt het soms ook wat lastig om als gelovige in een duistere wereld te leven. Want het woord wat als een licht in ons hart schijnt, wat in ons hart geplant wordt, dat verlicht wel eens waar ons verstand en wij zien dingen die de wereld niet ziet. En mijn dochter zou zeggen, de wereld denkt koek koek. Toch? Ja. Nou ja, het meest gunstige geval is dat men het ook aanneemt, maar het iets minder gunstige geval is toch dat men denkt van, nou ja, laat maar. Hè? Ander onderwerp. Laat staan alle vervolgingen die mensen overkomen omwille van Christus naam. Alleen wij zien dat dus, de gelovigen. En vervolgens, wat zag hij dan? Hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Nou ja, de geest Gods zag hij nederdalen, maar hij zag een duif. Nou, en een duif, dat beeldt dus de Heilige Geest aan, want Heilige Geest kun je niet zien, want het is geest. Dus dat wordt uitgebeeld in een duif. Maar dat spreekt dus over dat nieuwe leven, nogmaals. Nou, en hij zou daar als eerste deel aan krijgen. Hij zou namelijk als eerste de Heilige Geest ontvangen, dat leven, en vervolgens deelt hij het uit aan een ieder die wil. Dat is zijn functie. Leven geven. En zo staat er bijvoorbeeld van Adam in 1 Korinthe 15, dat hij werd tot een levende ziel, maar van de Heere Jezus Christus, de laatste Adam, staat dat hij is geworden een levendmakende geest. En dat betekent niet alleen dat hij tot leven is gekomen, maar dat hij ook leven kan maken, kan geven dus. Hij deelt het uit. Kom er straks nog op terug als we het over brood hebben. En dan wordt er gezegd, deze is mijn zoon. Ja, maar dat zou hij zijn in zijn opstanding. Hij werd hier behandeld als zoon, zoals wij onze kinderen steeds meer verantwoordelijkheid geven. Maar de erfenis kreeg hij pas in zijn opstanding. Toen werd hij officieel tot erfgenaam, tot eersteling van de nieuwe schepping aangesteld. Althans, dat zeggen vele andere schriftplaatsen. Bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 3. Een erfgenaam van alles werd hij. En dat was toen hij opstond. Toen hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. Prachtige woorden in de Hebreeënbrief. Nou, en zo zien we dus dat zijn eigen doop een beeld is van zijn dood en opstanding. Maar wat gebeurt er daarna? Nadat hij is opgestaan uit de dood. Nou, en dat is Matteüs 4 vers 1. Vervolgens, hij heeft de geest en de geest die leidt hem vervolgens in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel. Nou, woestijn, dat is een kernwoord om te begrijpen waar het hier over gaat. Daar staat in het Grieks het woordje eremos, woestijn. En dat betekent zoveel als verwoesting, of woest, of woest maken. En dus ook woestijn. Maar het spreekt, als we alle versen nazoeken, waar woestijn wordt gebruikt, over leven uit de dood juist. Een plaats waar normaal gesproken geen leven voorkomt, maar waar vervolgens toch leven uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan een gesloten baarmoeder, een onvruchtbare vrouw, komen ook een aantal keren tegen in de Bijbel, die toch zwanger zal worden dan. Die toch leven voort zal brengen. Nou, dat is waar de woestijn over spreekt. Dus de Heer vertrekt naar een plaats die eigenlijk geassocieerd wordt met dood, waar geen leven is, maar zodra hij daar komt, verschijnt het leven. En ontstaat er leven. Nou, de eerste keer dat woestijn voorkomt in Matteüs, is in Matteüs 3 aan het begin, en dan gaat het over Johannes de Doper. En wat deed hij? In vers 1 staat, en in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Maar wat deed hij daar? In die dorre plaats? Hij zegt daar, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja.
de profeet zeggen, en hij wijst naar de Heer als het ware. De stem des roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dus Johannes de Doper predikt vanuit de woestijn woorden die opgetekend staan in het Bijbelboek Jesaja. En dit staat dan in Jesaja 40. En ja, dat wordt wel eens het evangelie genoemd van Jesaja. Troost, troost mijn volk. Woorden van leven die door de profeet Jesaja zijn opgetekend. En Johannes de Doper predikt die woorden vanuit de woestijn. Maar hij spreekt als het ware over wat de Heer zou doen in zijn opstanding. Die woorden van leven zouden in de eerste plaats klinken in de woestijn. En dat is waar de Heer dus naartoe gaat. En Johannes de Doper, om het een beetje lastig te maken, is in feite een plaatje van de Heere Jezus in zijn eerste komst. En de Heere Jezus zelf is dan weer een plaatje van de Heere Jezus Christus in zijn opstanding. Hij was de wegbereider, als het ware, voor zichzelf. Maar goed, hij predikte dus vanuit die plaats waar de dood heerste en er ontstond leven. Licht in de duisternis dus. Want dat is ook waar Jesaja veel over spreekt. Licht, dat zou komen. Licht. Nou, laat ik er maar een paar aanhalen. De volgende die we tegenkomen is in Johannes 3. Want daar wordt gesproken over de verhoogde slang. In Johannes 3 vers 14. Nicodemus, die kwam bij de Heer en op een gegeven moment begint de Heer te spreken over hemelse dingen, vanaf vers 12. En dan staat er in vers 14 van Johannes 3, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan dat beroemde vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Weer, woorden van leven dus die gesproken worden. Woorden van leven die opgetekend worden. Maar waar werd de slang verhoogd? In de woestijn. Want dat is waar het in de eerste plaats over gaat. Dat die woorden van leven van kracht zouden worden in de woestijn. Na de opstanding van de Heer Jezus Christus zou hij gaan naar de woestijn. En om het maar heel snel te zeggen, de zaligheid zou gaan naar de heidenen. Er zou een volk zijn waarover een licht zou opgaan en zij zouden die zaligheid aannemen. En dat is wat de geschiedenis van Handelingen dus laat zien. Maar dat is dus wat al in de verzoeking in de woestijn naar voren komt. Die slang, die verhoogde slang, spreekt natuurlijk over de verhoogde, verheerlijkte, opgestane Christus. Die men zou moeten aanzien om leven te krijgen. En die verhoogde slang die staat tegenover de vele bijtende slangen in de woestijn van het volk Israël. Die hen beten en waardoor ze stierven. Maar dat spreekt over het oude verbond. Want hier staan de vele priesters van het oude verbond die de wet predikten, de wet bedienden, tegenover die ene hoge priester van het nieuwe verbond. Die verhoogd werd, die men zou moeten aanzien. De ware, de werkelijke priester. En hij zou leven geven. En hij zou dat leven in stand houden. Dat is waar de verhoogde slang over spreekt. Maar dat is in de woestijn dus. Nou, de volgende keer is in Johannes 11. Nadat Lazarus is opgewekt, na 4 dagen. En dan staat er, nadat Lazarus is opgewekt, dat de Joden, met name de Joodse leidslieden, beraadslaagden om hem te doden. In vers 53 staat het. Dat was beter voor het volk, nou ja, voor hun eigen positie. Dan staat er in vers 54, Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging van daar naar het land bij de woestijn. Naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. Maar laat de opwekking van Lazarus nu spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Moet die plaatjes een beetje leren zien. Lazarus, Eleazar, Eliezer, de hoge priester. Dan wel de erfgenaam van Abraham, toch? Ja, nou, en nadat hij opgestaan is, vertrekt de Heer naar de woestijn. En er wordt er nog een kenmerk meegegeven, namelijk Efraïm. Dus het heeft ook nog iets te maken met de 10 stammen. Met het eerstgeboorterecht dat via Jozef bij Efraïm terechtkwam. De zaligheid die naar de heidenen ging dus. Maar daar ging hij dus naartoe in zijn opstanding. Dat heeft te maken met het evangelie dat in onze dagen voor het overgrote deel verspreid is in de westerse wereld. Dat is nu eenmaal zo, het wordt er ook weer weggenomen. Je ziet nu langzaam dat het toneel, hè, dat de schaakstukken zich weer een beetje verplaatsen richting het oosten. Dat is toch de kant waar het op gaat. Maar in het begin van onze bedeling van de geschiedenis sinds de opstanding van Christus is het evangelie verspreid geraakt over alle volken der wereld, maar het is van het oosten naar het westen gegaan. Die kant ging het op. En het is uit het land gegaan en het volk, het Joodse volk is verstrooid geraakt onder de heidenen. En voor zover zij nu deel krijgen aan het evangelie, is dat ook voor het overgrote deel doordat ze onder de heidenen verstrooid zijn. En zo zegt Petrus in Handelingen 15 dat de Jood op gelijke wijze als de heidenen, heiden moet zalig worden. Handelingen 15 vers 10, lees maar na. En hoe worden ze zalig? Door werken der wet? Nee, op gelijke wijze als de heidenen. Zij geloofden namelijk. Dat is het. Zij kregen op die manier deel aan dat licht. En ik zeg dat wel over die verstrooiing, maar dat staat dus ook in Handelingen 1 vers 20... Nadat de Heer is opgenomen, ook dus na zijn opstanding, hij verdwijnt dus, hij wordt onzichtbaar voor de wereld, hij vertrekt, maar er was nog iemand weg, dat was Judas, en daar moest een vervanger voor worden gezocht. Nou, dat blijkt dan of Jozef of Matthias te zijn, dat laat ik maar eventjes. Maar over Judas staat er dan vervolgens in Handelingen 1 vers 20, dat er staat geschreven in het boek der psalmen over Judas, alleen is die S dan eventjes doorgekrast, over Juda gaat het dan. Zijn woonsteden worden woest, dat is hetzelfde woordje als woestijn, Eremos. En er zijn niemand die in de zoven wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. Dus die zaligheid die ging weliswaar naar de heidenen, naar de woestijn, maar dat was omdat zij niet bleven staan in het geloof, het Joodse volk. Dus er zit al daar een dubbele werking. En zijn woonsteden worden woest, dus zij worden gerekend als tot de heidenen. Zij worden ook verwoest, zij zouden ook verstrooid worden onder de heidenen. Daar spreekt dus de woestijn van. Nou, laten we maar teruggaan naar Matthäus 4. Er staat namelijk nog veel meer bij. Er staat dat hij daar 40 dagen en 40 nachten was. Ja, wij hebben tegenwoordig tv-programma's, die duren ook 40 dagen. Maar dit was in de woestijn. En aan het eind had hij honger. En 40, dat is ook weer zo'n kenmerk, zo'n kenmerkend iets. Iets dat spreekt over de weg in de wereld. Wordt vaak gekoppeld dus aan verzoeking. Maar als je 40 nazoekt in de Bijbel, dan wordt het verreweg de meeste keren in verband gebracht met het volk Israël dat in de woestijn verblijft. Zij waren 40 jaren in de woestijn. Nou ja, je zou kunnen zeggen, enerzijds waren ze 40 jaar onderweg naar het beloofde land. Duurde 40 jaar. Anderzijds kun je zeggen, ze waren 40 jaar verwijderd van het beloofde land. Want het was niet helemaal de bedoeling dat het zo lang zou duren. Dus er zit een dualisme in 40. De een zijn brood, is de ander zijn dood. Zoiets is het. Ook in dit geval. Nou, 40. En het is belangrijk om te beseffen dat alleen het gelovig overblijfsel vervolgens het beloofde land inging. Alleen de gelovigen. De rest kwam om in die woestijn. Nou ja, 40. Een andere keer dat 40 voorkomt is bij Mozes. Die wordt natuurlijk ook weer gekoppeld aan dat volk Israël in de woestijn. Maar 40 wordt ook in zijn eigen leven een aantal keren gebruikt. En dan blijkt het ook over onze dagen te gaan. Want Mozes, de onderkoning, het hof van Farao, kwam om zijn broeders te bezoeken, om te kijken hoe het gesteld was met zijn broeders. Want zij waren in slavernij en hij was daaruit gered. Nou, je kent het verhaal. En hij zag dat ze verdrukt werden. Maar Mozes dacht, of hoopte, dat ze in hem de verlosser zouden. Dus wat deed hij? Hij zag die Egyptenaar en hij sloeg die Egyptenaar. En hij dacht, zij zullen nu wel zien dat er een verlosser is. Maar wat zeiden ze? Wie heeft u over ons tot rechter gesteld? Ze moesten hem niet. Ze zeiden eigenlijk, waar bemoei jij je mee? Waar kom jij ineens vandaan? Laat ons onze eigen dingen oplossen. Dat is eigenlijk wat er gezegd werd. En op dat woord vluchtte hij vervolgens naar de woestijn. Hij ging weg uit Egypte en hij kwam terecht in het land Midian. Maar wat deed hij daar? De koning werd herder. Hij ging een andere kudde weiden als het ware. Als die kudde mij niet wil, dan ga ik naar een andere kudde. En hij kwam in dienst van Jethro. Maar die was priester. En eigenlijk ook koning, want een familiehoofd is ook een koning. En hij was daar 40 jaren. En toen riep de Heer hem en zei dat hij zijn land zou verlossen. Dus in de geschiedenis van Mozes vinden wij ook onze tegenwoordige tijd weer terug. Nadat de Heer, zeg maar, verworpen werd als verlosser, ging hij naar het buitenland, naar de woestijn, naar die andere kudde. En na 40 komt hij terug om zijn volk alsnog uit te leiden. En dat is precies wat er in onze dagen ook gebeurt. Niet letterlijk 40 dan, maar na een periode zal de Heer terugkomen om zijn volk alsnog uit te leiden. Dat gaat door middel van plagen. Alleen de zee splijt dan niet, maar de olijfberg zal dan splijten, enzovoort. Zuiver parallellen vinden we daar. Dus dat spreekt over onze tijd. Maar 40 staat daarin centraal. En nu leven wij in die 40. Wij zijn als het ware onderweg naar het beloofde land in die woestijn. We hebben die belofte al gekregen. We hebben dat nieuwe leven al. Maar we leven nog in de wereld. Tussen de aardse dingen als het ware. En dat brengt een bepaalde spanning met zich mee. Dat heeft 40 in zich dus. Nou, en Mozes was vervolgens ook nog eens 2 keer 40 dagen en 40 nachten alleen op de berg. Om 2 keer een setje stenen te halen. Nou, de eerste keer ging het al vrij snel stuk. Heeft te maken met het oude verbond. En vervolgens zei hij, als jullie al iets hebben wat van goud is, dan hebben jullie de wet niet meer nodig. Dan kan het nieuwe verbond nu in werking treden. En hij ging vervolgens een nieuwe set halen. En de tweede keer dat hij beneden kwam, straalde zijn gezicht, staat er dan. Het straalde zo sterk dat hij een bedekking op zijn gezicht moest leggen. Maar het spreekt over het nieuwe verbond. En 40 staat daarin centraal. Het heeft te maken enerzijds met de periode voor de opstanding, de bedeling van de wet, zoals dat zo mooi heet, en anderzijds heeft het te maken met onze dagen, waarin wij deel hebben aan het nieuwe verbond, maar nog wel leven in die oude wereld. 40 dus. En de Heer, die wordt dus 40 dagen, op één plaats staat dat hij 40 dagen verzocht werd, maar hier was hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Maar 40 spreekt over de 4. Die 0 die kun je wegstrepen. Het spreekt over de zienlijke, tijdelijke dingen. Men is onderweg naar verlossing of naar oordeel. Op weg naar het beloofde land of op weg naar de dood. En je zou kunnen zeggen dus, na 40 ben je verlost of ben je dood. En de vraag is, welke weg bewandel je? Waarheen ben je dus onderweg? Nou, en in de toekomst, voor degene die bedelingen kennen, in de toekomst zal er ook een periode zijn van 40 jaren. En na die 40 jaar is men of verlost en gaat men het koninkrijk in, of men is dood. Matteüs 24 en 25. De een zal worden gelaten en de ander zal omkomen. Of andersom. Na 40 is dat. Nou, en dan komen we bij die verzoekingen. In Matthäus 4, vers 3 staat er dan, na die 40 dagen en nachten, toen hij honger kreeg. Want dan begint het pas, hè. Als je net tot geloof komt, dan is alles koek en ei. Overvloed. Maar het begint pas als je een beetje trek krijgt, als je wat zwakker wordt. En dan staat er, en de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde, zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dus die stenen, die moeten brood worden. Nou, als dat eens zou kunnen, hij werd daarmee verzocht. Maar waar gaat het over? Wat gebeurt er? Het is een geschiedenis, maar wat betekent het? Nou, brood en steen, dat komen een paar bladzijden later weer tegen. En daar wordt duidelijk waar het over gaat. Wanneer we kijken in Matthäus 7, dan bevinden we ons midden in de bergrede. Woorden die de Heer uitsprak op de berg. En dan staat er vanaf vers 7 in Matthäus 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Zeer vaak misbruikt voor van alles en nog wat. Vul je eigen begeerte maar in. En als je dan maar bidt, dan wordt het je gegeven. Nou, daar gaat het dus niet over. Waar gaat het wel over? Nou, lees maar door. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zou geven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Dus waar gaat het over? We zouden bidden voor goede gaven. Vers 11. Goede gaven. Namelijk eeuwig leven. Brood. Leven. Het nieuwe verbond. We zouden namelijk kloppen op de deur van het koninkrijk. Want dat is waar het hier over gaat. Het koninkrijk der hemelen, dat zou aanbreken. En op die deur zou men kloppen. En door geloof zou men vervolgens binnengaan. En wat zou men zoeken? Heel vaak hebben mensen hun kennis via de liedjes. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Matthäus 6, vers 33 volgens mij. Dat zouden we zoeken, zijn koninkrijk. En kloppen en bidden. En dan zal hij ons dat leven geven. Goede gaven van de Vader. En er staat hier dus in dit verband. Nou, als je je vader om brood vraagt, om leven dus vraagt, dan zal hij je toch geen steen geven. Steen staat hier tegenover brood. En vis staat hier tegenover een slang. Nou, en brood en vis. Nou ja, laat ik die andere eerst nemen. De steen en de slang. De steen en de slang spreken beide over het leven onder de wet. Een religieus leven, het leven van de oude mens. Het leven uit eerste beginselen der wereld. Denk maar aan de stenen tafelen van Mozes. Zo hard als steen. Je kunt je tanden erop stuk bijten. Of denk aan de bijtende slangen. Ik heb ze net al aangehaald uit Numeri 21. De bijtende slangen die vervolgens het volk doden, vergiftigde, doodmaakte. Of kennen jullie die slang uit Handelingen 27 is het volgens mij. Wanneer Paulus terechtkomt op Malta. Dan komt er zo'n adder uit het vuur en die bijt hem. Maar dat is ook een beeld van de wet en uiteindelijk van de antichrist. Maar Paulus die schudt die slang zo af en hij gooit hem weg. En daarmee laat hij zien dat hij immuun geworden is voor de wet. Dat hij die eertijds leefde onder die beginselen, dat hij daar nu vrij van was en volkomen gevoelloos voor geworden was. Zoals hij later in Filippenzen 3 zegt, dat hij dat schade en drek geacht heeft, omwille van hetgeen voor hem lag, namelijk het doelwit, Christus heerlijkheid, om hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is wat hij nu in het vizier had. En daarvoor heeft hij zijn eigen leven schade geacht. Maar dat was een leven onder de wet. Nou, dat wordt daar in die slang gedemonstreerd. En stenen. Nou, in het Johannesevangelie vinden we geen verzoeking in de woestijn, maar we vinden wel vele plaatsen waar de Joden stenen opraapten om naar de Heer toe te gooien. Want hij werd daar verzocht door de wet, verzocht onder de wet. Van zullen we hem eens even te grazen nemen? Is het geoorloofd om dit of dat? Denk bijvoorbeeld aan de zondige vrouw, die stenen die weer opgenomen werden, opgepakt. Dat spreekt over de wet dus. En dat staat hier tegenover brood. Nou, brood, dat mag toch niet moeilijk zijn. Brood en vis, Johannes 6, de wonderbare spijziging, spreken beide over het leven van de nieuwe schepping. Het leven onder het nieuwe verbond. Dat staat dus tegenover die steen en die slang. Dus in Johannes 6 werden 5000 mannen voorzien van die spijzen, van brood. En later zegt de Heer van dat brood dat het het ware manna is, namelijk Christus zelf die uit de hemel nederdaalt voor de gelovigen. Die zijn leven dus geeft, niet zijn dood geeft, zijn leven geeft omwille van de gelovigen, om voor ze te zorgen. Hij voorziet ze van leven. En daarvoor zouden we vragen. Nou, als we dan teruggaan naar de verzoeking in de woestijn, dan zegt de duivel dus, maak van die stenen brood. En de Heer had honger, stond erbij, in vers 2. Hij zou best een boterham lusten, maar de duivel wilde hem een steen geven. Hij zegt eigenlijk, ik geef je mijn principes, ik geef je de wet, ik geef je religie en leef daarvan. Neem dat maar tot je. En het Joodse volk wilde de Heer tijdens zijn omwandeling hun principes opleggen. Bijvoorbeeld in Johannes 6 vers 15 staat er dat ze hem met geweld koning wilden maken. Ze wilden de Heer wel, maar dan wel onder hun principes en binnen hun systeem. Ze wilden een Heer die voldeed aan wat zij voor ogen hadden. En zo werkt het niet. De Heer was trouw aan zijn vader, aan zijn woord. Dus, nou ja, de Heer wilde dus wel eten, maar niet onder het oude verbond, onder het nieuwe verbond. Hij wilde geen steen, maar brood. En hij wilde geen leven maken van het oude verbond. Nee, het zou leven zijn dat niet vanaf de grond wordt opgeraapt. Het zou leven zijn dat uit de hemel nederdaalt. Het ware manna dus. En ook wij, als gelovigen dus, levend in de nieuwe schepping al, hoewel dat nog niet zichtbaar is, zouden ons niet voeden met het leven van de oude schepping, met die stenen van het oude verbond, met eerste beginselen van deze wereld. En een ieder mag invullen voor zichzelf hoe dat eruit ziet. Want het komt op allerlei manieren tot je. Eerste beginselen der wereld. Maar we zouden leven vanuit die nieuwe schepping, vanuit dat nieuwe verbond. En dat brood zouden we tot ons nemen. En heel plat gezegd, dat begint met het eten van Gods woord. Tot je nemen. En dat zal zijn uitwerking hebben vervolgens. Ja, en als je dan inderdaad verzadigd bent met dat brood, dat ware manna, dan heb je niet zoveel trek meer trouwens in die dingen van beneden. Of dat nou steen is of surrogaatbrood. Als je verzadigd bent met de dingen van boven, dan kun je vasten met betrekking tot de aardse dingen. Want het staat volgens mij aan het begin hè, dat hij vastte. Maar dat kan alleen als je je vult met voedsel wat wel verzadigt. En zo leven wij als het goed is nu levend in deze tegenwoordige boze eeuw, maar wel verzadigd met de dingen van boven. En zo kunnen wij volgens Titus 2 matig, rechtvaardig en godzalig leven hier. Hoe dat er dan ook uitziet. Dat heeft niks met de wet te maken. Dat heeft met een gerichtheid te maken. Dat we zoeken de dingen die boven zijn. Nou, en daar gaat deze verzoeking dus over. En dan komen we bij de volgende. Vanaf vers 6. Ik lees eventjes vanaf vers 5. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. En vervolgens zegt de Heer, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Nou, deze aanval is, net als de eerste verzoeking, een aanval op zijn zoonschap. Indien gij Gods zoon zijt. Dus hij werd verzocht om zijn zoonschap. En de verzoeking is, spring van de tempel af. Hij stond er bovenop en dat gebouw was hoog. Spring er vanaf en blijf toch leven. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Spring en verzoek God, zodat je blijft leven. Want normaal gesproken zou je te pletter vallen, maar bid de Heer en hij zal je redden. Nou, en dat is verzoeken natuurlijk. Maar wat gebeurt er normaal gesproken in de tempel? Daar werd de dienst gehouden. Daar werd het woord onderzocht. Dus de Heer wordt eigenlijk verzocht met oneigenlijk gebruik van de tempel. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hij zou eigenlijk van het oude verbond leven moeten maken. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, het nieuwe verbond komt niet tot stand via het oude verbond. Er staat in Romeinen 3 vers vanaf vers 21 dat het nieuwe verbond tot stand komt buiten de wet om. Namelijk door het geloof van Jezus Christus. En het oude verbond spreekt daar alleen maar van. Maar waar het Joodse volk uitgebeeld in de tempel en de tempeldienst de Heer plachtte te dienen, bleek dat ze de Heer alleen maar verzochten daarmee. Het leidde niet tot het doel dat ze zelf voor ogen hadden. Ze sprongen dus als het ware van de tempel in de hoop dat het hun leven zou verschaffen. Alleen het Joodse volk sprong dus te pletter. En de Heer zegt dus eigenlijk van nou, voor zover wij naar de tempel zouden gaan, is dat om te luisteren naar het woord van God en ons op zodanige wijze te laten onderwijzen. Maar zij werden religieus en het judaïsme wat voortkomt uit Babel en de tempel die daar ook uit voortkomt vervolgens, was juist het toonbeeld van verzoeking van de Heer. Ze verzochten de Heer alleen maar met hun religieuze praktijken. Zij dwongen de Heer als het ware tot het doen van handelingen die de Heer helemaal niet voor ogen had. Ze dwingden de zaligheid op die manier af. En het grappige is dat de duivel zegt dat de Heer van die tempel kan afspringen en dan vervolgens zou bidden en die engelen van u bevelen zal. En dat wordt geciteerd uit een psalm. Hij refereert dan namelijk aan psalm 91 vers 11 en 12. Maar lees die psalm maar eens voor jezelf. En daar blijkt juist dat het gaat over het volk Israël wat in de woestijn is, maar waar alleen een gelovig overblijfsel zou ingaan in het land. Dat had hij vast zelf niet door. Ja, daar gaat het juist over gelovigen. Nou ja, in dit geval Jozua en Caleb, de twee die als van de eerste generatie alleen het land in zouden gaan, omdat zij bleven staan in het geloof. Maar niet door de Heer te verzoeken. Er staat juist van het volk Israël dat zij de Heere constant verzochten in de woestijn. Bijvoorbeeld bij Massa en Meriba, toen ze dorst hadden bijvoorbeeld. Toen moest Mozes op die rots slaan, hè? Dat water. Maar dat is verzoeken van de Heer. En wat is dat? Dat ze niet vertrouwden op de belofte die de Heer had gedaan, dat hij ze naar een goed land zou brengen, overvloeiende van melk en honing. Daar vertrouwden ze niet op. Nou, en een leven onder de wet, uitgebeeld in die tempel, leidt ertoe dat je de belofte juist loslaat en het als het ware gaat afdwingen. Als ik maar mijn best doe, dan komt het wel goed. Hé, de Heer moet mij nu wel die kant op leiden, want ik ga die kant op. Nee, zo werkt het niet. Wij zouden leren wie de Heer Jezus Christus is, wat zijn werk is, en vervolgens in die voetsporen wandelen. Wij zijn onderworpen aan hem en niet andersom. En op het moment dat wij een plaats in zijn werk ontvangen, dan zal hij ons daarin hulp bieden. Omdat dat ene centrale doel voorop moet blijven staan. Nou, dat wordt hier uitgebeeld dus. Nou, en het volk Israël ging dus juist niet in het land vanwege hun ongeloof, vanwege hun tegenspreken, vanwege hun ongehoorzaamheid. Alles was te veel gevraagd. Het het duurde allemaal maar te lang. Het eten was niet goed. Het eten in Egypte was veel beter. Hè? Terwijl de Heer zegt, nou ja, jullie voetzolen zijn niet eens versleten. Ik heb alles in het werk gesteld om jullie veilig in dat land aan te brengen. De vijanden zijn gevallen voor jullie ogen. Maar toch vertrouwen jullie er niet. En is het toch niet goed. Het duurde allemaal net wat te lang. Nou, ze waren ongelovig juist. En wij zouden juist niet ongelovig zijn. Wij zouden vertrouwen op hetgeen de Heer in zijn woord belooft. En dat zal hij doen. Hij werkt dat uit. Nou, dan komen we bij de laatste verzoeking. Vanaf vers 8. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Nou ja, dit is het bekende gebed om roem, hè? Een beetje rock'n'roller weet waar ik het over heb. Op het moment dat iemand heel erg beroemd is en dat het heel snel gaat en ook heel snel afgelopen is, dan wordt er wel eens gezegd van hij had zijn ziel aan de duivel verkocht. En nou ja, ik denk dat het hier vandaan komt, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar er wordt hier natuurlijk wel zoiets gesuggereerd. Als je mij aanbidt, dan zal ik je alles geven wat je hartje begeert. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat jij begeert. En nou ja, hij kon dat doen, want hij was de heerser deze wereld. Dat is een gedachte die voor sommigen nieuw is. Maar dat is nou eenmaal zo, want bijvoorbeeld in Lucas 4, daar hebben we ook een verzoeking in de woestijn. Daar staat in vers 6, en de duivel zei tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Nou, en hij liet er een aantal zien, hè. Want zij is mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Nou, dan weet je dus hoe het zit in deze wereld en wie de werkelijke machthebber is. En je kunt dan wel streven om zo hoog mogelijk te komen in deze wereld. Dat mag je doen, dat moet je zelf weten. Maar je weet wel wie er aan de top staat. Wie hier de touwtjes in de handen heeft. Ik bedoel, als dat je enige doel is. Kijk, als het nou je hobby is, dat is wat anders. Maar als het serieus wordt. Hè? Het is van hem. Deze oude wereld is van hem. En hij doet ermee wat hij wil. En zijn enige troef is dus ook om de gelovigen te verleiden om maar bij deze wereld te blijven. En alle religies zijn er eigenlijk op gericht om deze wereld te behouden. Om iets tot stand te brengen in deze wereld. Om hier iets te doen. Nou ja, en misschien heeft het wel ooit een uitwerking, maar staat tegenover de God van de Bijbel die juist zegt, ga uit deze wereld, ga uit de lege plaats, ga naar de woestijn, kom tot mij, enzovoort. Maar ik ben niet in de wereld, zegt hij. We zouden eruit gaan en de duivel bedient zich juist van deze wereld. Nou, en zo wordt er later bijvoorbeeld in de Timotheusbrieven geschreven over de rijkdom van deze wereld, wat als een verzoeking werkt. Op het moment dat je oog gericht is op deze aardse, tijdelijke, zienlijke dingen, ja, dan ben je een prooi. Terwijl de apostel daar zegt, indien wij voedsel en deksel hebben, wij zouden daarmee vergenoegd zijn. Want we zijn met niks gekomen en we zullen ook weer met niks gaan. Maar de mens is van nature een wezen dat wil opbouwen, wat wil verzamelen. Dat is van mij. Eten, hebben. We zouden juist leren dat we onderweg zijn naar een beter vaderland. En dan kun je ook dingen laten omwille van iets beters. Wat komt nog? En daar zouden we op gericht zijn. Nou, en ook hier, de Heer heeft niks nodig van de duivel. Want God zelf zou hem verhogen. Wij hebben deze psalm niet gelezen. Psalm 91, die ik net aanhaalde bij de tweede verzoeking. Maar daar staat aan het einde van die psalm dat de Heere hemzelf op een hoogte zou stellen. De gelovige zal op een hoogte gesteld worden, want die gelovige kent zijn naam. Wij hoeven de naam van de duivel niet te kennen. Wij zouden de naam van God leren kennen. En dan staat er in Handelingen 4 vers 12 dat er één naam gegeven is onder de hemel die wij zouden aanroepen. Eén naam waardoor wij zalig moeten worden. En wat is die naam? Heere Jezus Christus. Die naam zouden we leren kennen. En dan bedoel ik kennen in de diepste zin van het woord. Gemeenschap hebben. Daar zouden we één mee worden. Daarmee zouden we ons identificeren. Nou, en dat kan alleen doordat we ons aan hem overgeven en ons laten onderwijzen door hem. Door te luisteren leer je iemand kennen namelijk. Dat is gemeenschap. Eenwording. Nou, en wij zouden dus ook in onze dagen, misschien niet in een letterlijke woestijn, zouden God alleen aanbidden en hem alleen dienen. En dat lijkt misschien een open deur, maar dat is het praktische leven van de gelovigen. Trouw zijn aan de belofte Gods, aan het woord van God, ondanks dat de wereld vijandig staat. Ondanks dat het nog duister is in deze wereld. Ondanks dat dat licht alleen in onze harten schijnt. En wij hebben elkaar gelukkig. We hebben het woord en dat verbindt ons. We hebben de Heer. Maar de wereld is duister. En dan sluit ik af met de woorden van 1 Korinthe 10. Nou ja, ik lees het maar gewoon vanaf vers 1. De Korinthebrieven spreken over eenheid. Over de gelovigen die één zouden zijn in Christus. Alleen in de praktijk bleek dat bij die Korintiërs nogal problematisch. Zij bleken verdeeld. En waarom was dat zo? Omdat ze gericht waren op de aardse, op de zienlijke en tijdelijke dingen. Op het hier en nu en niet op de Heer Jezus Christus en hun positie daar. En dan zegt Paulus in vers 1, en ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren, gaat over het volk Israël in de woestijn dat uitgeleid werd, en allen door de zee doorgegaan zijn, de Schelfzee, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dus het was één volk, een eenheid die uitging uit Egypte en in de woestijn terecht kwam. En allen hebben dezelfde geestelijke spijs gegeten, namelijk dat manna wat uit de hemel nederdaalde. En daarvan zeiden ze, oh, het is elke dag hetzelfde. Ja, maar dat was wel het manna. Dit woord, daarvan durven gelovigen te zeggen, ja, maar ja, vertel eens wat nieuws. Maar we zouden ons juist voeden met datzelfde woord. Daar zouden we juist bij blijven. We zouden bij die genade juist blijven. En daarom herhalen we dat. We zouden ons daar weer elke dag mee voeden. En dan blijkt dat het leven helemaal niet saai is wat eruit voortkomt. Maar we zouden er wel bij blijven. En allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Dus hier wordt gezegd dat die dingen die zij meemaakten in werkelijkheid spraken over hogere waarheid. Het was Christus, staat hier. Dat is wat het uitbeelde. Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En je zou er zo overheen lezen, maar dit wordt dus gezegd over ons. Helaas. Want dit is de praktijk, helaas. Dat in het meerder deel van de gelovigen God geen welgevallen heeft. Ze zijn wel behouden, ze horen er wel bij, ze lopen er ook bij. Maar op het moment dat je gerichtheid niet naar boven is, wat kan de Heer dan met je? Niks. En in deze dingen staat er dan, zijn geschied ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. De Heer dus niet zouden verzoeken, zoals het volk deed bij Massa en Meriba. Gelijkerwijs zij dus lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. Ja, ze deden van alles. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. Afgodendienst. Ja, hoe ziet dat er nu uit? Dat heeft ook verband met onze dagen. Hè? Oh, met die Bijbel kun je alle kanten op. Ieder zijn eigen waarheid. Respect. Nou, de Heer heeft helemaal geen respect voor de leugen. We zouden de waarheid leren verstaan. En dat kan, want de Heer ging op die ene waarheid staan. En hij zei niet, oh, er zijn vele wegen die tot Rome leiden. Nee, er is maar één weg. één God, één middelaar. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Enzovoort. Was er maar één. En we zouden dus niet hoereren. En laat ons Christus niet verzoeken, staat er dan, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. We zouden Christus niet verzoeken, we zouden op hem vertrouwen. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, tegenspreken, klagen en werden vernield van de verderver. En deze dingen zijn hun lieden overkomen in de geschiedenis tot voorbeeld. En zijn geschreven tot waarschuwing van ons. En dat woordje waarschuwing, dat wordt vertaald met vermaning, tot lering. Zodat wij ermee kunnen rekenen. Het is hun overkomen, opdat wij ons erdoor laten onderwijzen. Zodat wij weten hoe we moeten handelen. Op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus het is voor ons. Want het spreekt over onze tegenwoordige tijd. En zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ernstige woorden dus. Maar, vers 13. Want de Heer zal altijd voor ons zorgen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw. En daar komt zijn hoge priesterlijke taak naar voren. Hij zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, en daar mogen we de Heer voor danken, dat wanneer wij naderen tot de troon der genade, dat hij ons zal geven hulp en barmhartigheid. Dat hij ons zal helpen in de dienst aan hem, dat hij ons zal leiden naar de plaats van bestemming. Of, om met Filippenzen te eindigen, dat wanneer hij een werk in ons begonnen is, zal hij dat afmaken. Daar mogen we op vertrouwen. En het enige wat van ons gevraagd wordt is geloof. Blijven staan. Vertrouw op hem. Laat je voeden dus met dat ware mannen. Amen.